gaat. Nou, oké, doe het dan maar. Nou, ik wilde toch daar kijken. Ik wilde niet dat die ruimte gesloten bleef. Nou, dat was altijd het punt. En als je onderin het huis kwam, dan zat er ook een kelder. Nou ja, ik 2,04 meter, ik stel het natuurlijk allemaal hoog, dus de mensen voelden zich al bezwaard. Nou, meneer de Waas, het is niet vochtig hoor daar. Het is een goede, droge ruimte, ik kan er een lekker wijntje goed houden. En ik zei, ja, maar ik ga toch wel, dan maar door mijn knieën, maar ik ga er wel in kijken. Heeft u een lampje of zo? Ja, ik kan het licht aan doen. Nou, dan kwam ik daar en dan bleek er soms optrekkend vocht of nou ja, dat wilde ik weten. Wat ik mee wil zeggen is dit. Die woonkamer zag er altijd netjes uit. Pico bello, de keuken glad, de eerste verdieping ook nog. Maar er waren in elk huis wel ruimte waarvan ze liever zeiden, ik hou de deur dicht. En ik zal je ook dit nog vertellen. Ik kwam in huizen waar het in de woonkamer allemaal klopte, maar waar ik boven op de slaapkamer een dvd zag liggen, waarvan ik dacht, nou ja, als de predikant hier op bezoek komt in de woonkamer, is dat allemaal top. Maar ja, de slaapkamer komt er niet. Dus ja, dat is de ruimte die je voor jezelf had. Begrijp ik bedoel. En dit is wel realiteit in het leven van veel christenen. Ik kom mensen tegen die klagen over hun geestelijk leven. Dus ja, zeg, ik wil allemaal niet zo. Maar dan vraag ik, dan zeg ik tegen ze, ja, maar de Bijbel zegt, word vervuld met de Heilige Geest. God wil jou ten volle vullen. Maar mag ik je een vraag stellen? Dat mag. Zijn er in jouw levenshuiskamers gesloten? Die je voor jezelf houdt? Misschien helemaal in de nok, die verslaving. Dat zou ook zomaar kunnen zijn, die kelder. Waar misschien jouw afwijzing van vroeger ligt. Dat je minderwaardigheidsgevoelens hebt. En dat je die hebt weggestopt. En dat je die uiteindelijk koestert. En dat je daar geen afstand van wil doen. Dat je die niet in het licht wil brengen. Maar ook voor die afwijzing. Die minderwaardigheidsgevoel. Christus heeft ze mee aan het kruis genomen. En als hij ze mee heeft genomen, evenals die verslavingen, wie ben ik dan om ze niet in het licht te brengen? Ik wil in vrijheid leven. Zodat elke kamer open is en God met zijn licht dat kan beschijnen, vervullen. En ik zal je dit vertellen, dat de kracht van Gods geest dan door je leven zal vloeien. Echt. Als een Zuid-Afrikaanse predikant. Dat volgende heb ik misschien wel eens verteld, maar dat komt allemaal nog over geestvervuld leven. Die hadden een bijkeuken waar een wasmachine stond. Nou, ik geef een stand van wasmachines, dus we vragen naar Niel. Maar feit was wel, we hadden een conferentie en hij kwam terug. En voordat ze weggegaan waren, hadden ze nog een was aangezet. En hij denkt, die is lekker schoon als ik terugkom. En hij kwam terug, maar wat bleek, zijn keuken stond lang. Dus dat was geen bemoediging voor hem, maar een ontmoediging. En het water weggehaald en hij wilde gaan kijken wat was de oorzaak. Nou, op de een of andere manier had hij dat spul opengemaakt. Ik kon 1, 2, 3 niks vinden. Maar wat bleek nou? Er zat een heel klein babysokje in die wasmachine. En op de een of andere manier was er iets bekneld geraakt. Een leiding, een afvoertje. En dat water had een andere uitweg gezocht. Zegt hij dat er geen water meer doorheen ging? Maar het volle, de volle hoeveelheid water ging er niet meer heen. Dus dat water zocht een uitweg. Dus wat was nou de reden van dat belangstaan van zijn bijkeuken? Dat was slechts een klein babysok. En hij vroeg aan ons, dat sloeg in bij mij als een bom. Wat is in jouw leven dat kleine babysok? Waardoor Gods geest niet in al zijn kracht en majesteit en heerlijkheid kan werken. En waardoor er geen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. En de vraag is, durf je openbaar te komen daarmee? Niet makkelijk. Ik ben ook met dingen openbaar moeten komen in mijn leven. Dat is wel bevrijdend. En ik ga dat niet dwingen van haar. Maar ik wil zo graag, en niet alleen ik, maar de Heer zelf, de geest van dat betekent vooral dit, dat je vol bent van de Heer Jezus. Zijn gezindheid openbaar. Dat zijn leven in jouw leven. Maar hij wil dat alle belemmeringen weggenomen zijn. En dat is aan de ene kant het werk van de Heer Jezus. Maar dat is aan de andere kant onze verantwoordelijkheid. Die werkwoorden. Heel even houden we een boodschap. Weer staan, dat is verleden tijd. Bedroeven, daar doen we niet aan mee, Jacques van Aan.
Uitblussen. Nou, ik word soms wel gedrukt door de omstandigheden van het leven, maar ik verkeer veel bij het vaderhart van God en hij geeft olie. Elke keer, zodat ik in evenwicht blijf. Dus dat blussen, dat geldt ook niet voor mijn leven. Maar dit laatste. Zijn wij geestvervulde mensen? Dit gaat vroeg of laat openbaar komen. Nou, misschien moeten we daar nog even over nadenken straks. Laten we eerst in je dank voor wat helpt hier. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor uw woord, wat levend is en krachtig. Maar we willen ook danken voor de Heilige Geest, die niet alleen een persoon is, maar ook een kracht is. En u verlangt ernaar dat u ten volle, ja volledig, in ons kan wonen. Dat elke schuilhoek van ons hart wordt opengelegd en dat we u toegang verlenen. Ja, als er onder ons zijn, die zeggen, ik heb nog een verborgen hoek in mijn leven, maar ik weiger om onder de Heer van de Heilige Geest te brengen. Heer, overtuig ons. Dat het aan de ene kant misschien wel moeilijk is, maar dat het vooral bevrijdend werkt. En dat u ons wil helpen. En dat we elkaar aan elkaar zijn gegeven om elkaar daarin te helpen. Zodat stromen van levend water met ons binnenste zullen vinden. We bidden u om een rijke uitwerking van dit woord op alle leven. We danken u voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw zorg, voor uw verlangen.
Daarna hebben we een pauze, maar we willen vanavond weinig tijd verliezen. Dus als we dat rustig pakken, dan gaan we weer zitten. En dan gaan we direct door met de vragen die er zijn. Dus we beginnen met de vragen.
Een beetje muziek, maar ik ga iets ontspannender.
Ja, dat weet ik. Maar
eigenwijs, hè? Je lijkt wel een Maurits.
Thank you.
Die kleine meid. Wil je het hebben of niet?
Thanks.
kan me voorstellen dat er niet op vragen.
Dat is niet duidelijk. Hoor.
Nou, daar is het dan.
Dat is het ook, ja.
Zijn er dingen die je zegt, nou, dat wil ik eens toelichten met hem. Ja, ik ga net met Jan in gesprek, ja, misschien vind ik het niet leuk, maar ik wil het wel eens voorleggen, want ik heb niet zo goed eruit. Maar Jan is gestopt naar roken vorige week, maar toch weer begonnen. En dan zeg ik, ja, met de kerst ga ik stoppen. Is dat dan die kelder of die zolder? Of?
Je moet gewoon hard in de keuken die je hebt gemaakt. Niet met de kerst, maar hele.
Ja.
Dat is moeilijk, hè? Ik heb het wel, maar ik geloof wel dat het erbij hoort, hoor. Of heeft ons niet met een schoorsteen op ons hoofd gemaakt.
Wat ik inderdaad met confronteren is.
Ja.
De verschillende mensen.
Ja. Moeilijk, hè?
Ja, echt super moeilijk.
Ja.
Maar niet onmogelijk.
Nee, dat zeker
niet. Daar mogen we ook bemoedigen, hè? Ik heb zelf gelukkig nooit gerookt, maar goed, er zijn zelfs voorbeelden van christenen die wel die keuze hebben gemaakt. En, kijk, de Heer ziet je verlangen, hè? Dus hij komt mee in de keuze die je maakt. Hij wil je bemoedigen, stimuleren. Hij vraagt, oh ja, hij gaat gewoon voor mee, maar hij komt daar wil dat mee kan. Accenten die ze ontdekten. Hè, de rechtvaardiging door geloof alleen. Later kreeg je een stroom meer pietisme. En die waren veel meer met innerlijke vroomheid bezig. Hè? Dus toen kreeg je veel meer het accent op levensheiliging. Hoe leef ik eigenlijk? Ook lichamelijk heel praktisch. Maar je ziet dus door de tijd heen waren er ook gewoon blinde vlekken. Het gaat erom dat je zonder vergeven zijn. Of je nou misschien krijgt meer of minder. Dat doet het helemaal niet toe. Maar je ziet in het leven met de Heer. En ik geloof dat dat. Dan vind ik het wel mooi dat je het even in de groep. Dat ook zo'n dat roken, je bent uiteindelijk daar aan gebonden. Want dat is het uiteindelijk. Je kan er niet los van. Het is een afgod. En Jezus heeft zichzelf bekendgemaakt en openbaar als het water des levens, het brood des levens. Met als doel dat we onze volle verzadiging in hem zouden vinden en niet meer afhankelijk zijn van. Dus ik geloof echt iets dat het iets is wat niet bij het. Ik weet dat jij bent er open en eerlijk over, dat vind ik geweldig. En, maar heel veel christenen worden boos als je dit bedoelt.
Als je het niet nooit geroken, weet je het niet. Ik heb ook nooit geroken, dus ik heb geen idee. Maar misschien is het juist een overwinning als je daarin volhardt, dat het juist meer kracht kan geven. Dat je sterk bent als je beslaat. Dat zou een mooie prestatie zijn.
Kijk, en op het moment dat je het nu uitstelt, dan word je ook gevoed weer, hè? Want dan gaat het lekker smaken. Je krijgt de trekking. Dus
zo'n uitstel dat klinkt leuk, een termijn. Van, dat heb ik nog even voor uitzicht, weet je wel. Wij kietelen vaker ook onszelf. Heb ik hier wel zo'n voorbeeld verteld van de boer en de aap of niet? Want dat gaat hier over.
De boer en de aap, dat denk ik niet.
Ja, stralen.
Ja? Met die staart. Ja. Maar je bent in ieder geval niet gekend. Maar er was een boer, die had een aap. En die hield ontzettend veel van het beest. Alleen had één probleem, had een staart. En met die staart slingerde die kopjes van tafel, planten uit de vensterbank en zo. Dus nou ja, op een gegeven moment niet doen en opruimen en niet doen. En nou, zo ging dat maar door. Maar op een gegeven moment werd het gewoon vervelend. Ja, werd het irritant. Dus er was. Eigenlijk waren er twee oplossingen. Of die aap gewoon helemaal weg. Dan was het probleem opgelost. Maar daar had hij hem te lief voor. Dus hij dacht, nou weet je wat? Zijn staart eraf halen. En dan is het probleem ook opgelost. Maar ja, die boer die vond het wel een heel vervelende opdracht. Om bij dat beest dat hij zo innig lief heeft. Om die staart eraf te haken. Dat kon hij niet op zijn hart verkrijgen. Want dat deed pijn. Toen, in die tijd had een boer nog een boerenknecht. Dus hij denkt, weet je wat? Ik roep die boer knecht, ik geef hem een hakbijl en ik zeg, ik ben in de voorkamer, jij gaat helemaal achter op het terrein met die aap, daar ga je naartoe. En dan hak jij die staart van die aap af. En dan kom je terug als een, dus die knecht met die aap als een hand en een hakbijl als een hand, gingen ze naar achter toe. Dus die boer zenuwachtig natuurlijk, die liep een beetje rond allemaal in zijn voorkamer en die, dat voelde niet fijn. Dus op een gegeven moment hoorde hij een keiharde gil. En toen dacht ik, ah, die staart, dat is gebeurd, zit erop. Even pijn gehad, maar nou is het. Nou, en na 5 seconden hoort hij weer zo'nzelfde schelle harde gil. Hij denkt, nou die sloeg natuurlijk niet helemaal raak. Nog een keer. Ja, nou zal het gebeurd zijn. Maar dit begon zich te herhalen. En toen denk ik, ja, wat daar achter aan de hand is, ik weet het niet. Maar ik ga eerst de pols hoog nemen. Dus die boer die rent naar achter, een beetje gefrustreerd, maar ook wel vragen, wat is er aan de hand? En hij komt bij die knecht en die aap, en wat ziet hij? Hij ziet allemaal stukjes staart liggen. Dus die boer die ziet die aap zitten en die knecht staan. En die boer vraagt aan die knecht, wat ben je nou mee bezig? Nou, hij zei, je had toch opdracht gegeven om die staart eraf te halen? Hij zei, dat ben ik nu aan het doen. Hij zei, ja, maar die staart had je er in één keer af moeten slaan. Toen zegt die knecht tegen de boer, ja, maar dat vond ik zielig. Nee. Dan neem je gewoon in stukjes afstand van die staart. En dan is het ook blij. Nou, de moraal van het verhaal is dit. Wij kietelen onszelf vaak met het afscheid nemen van de zonde. Het lijkt leuk om stukje bij beetje afscheid te nemen. Maar je hebt des te meer pijn en het is des te moeilijker. Daarom is de boodschap van de Bijbel altijd een radicale, totale boodschap. God, als God iets doet, doet hij goed. En hij verlangt er ook naar dat wij radicaal afstand nemen van dat wat ons verhindert om geestvervuld te leven. Dat is een mooie.
Dat is een hele mooie illustratie. Ik dacht van het midden. Die jonge muis. Oh, dat is dit ook. Dat is echt gebeurd. En weet je met welk gedeelte van de muis er zijn?
Dat is
een staart. Ze zeggen maar, nou kijk, aan de muis kan alleen de staart. Ja, dat is ook niet anders over. Dat is echt alleen de staart. Ze zeggen, wat is er gebeurd? Ze zeggen, dat ga ik ook niet. Ze zeggen, wat is er gebeurd? Ze heeft waarschijnlijk toch gedaan, want ja, dat lijkt wel echt.
Maar wat ook belangrijk is daarin, kijk, we kunnen daarvoor bidden voor zo'n verslaving, dat is goed, dat moet je doen. Maar het is ook heel belangrijk dat je mensen in je omgeving hebt, ik weet niet of je die hebt, maar die jou helpen om in die keus te blijven, weet je wel. Ik geloof heel erg in accountability. Dat wil zeggen dat we elkaar in de gaten houden, dat we elkaar bevragen. Niet vanuit Jan, maar Jan, ik hou van je en we gaan samen met die tegenstander, die hebt geen recht meer in je leven. Het is klaar met dat, weet je? En dat ik jou help daarin. En dat zijn we een beetje kwijt in de christelijke gemeente. Of de gemeente zijn mega groot en we kennen elkaar ineens, dus we leven lekker in de anonimiteit. Of we hebben wel een kleine gemeente, maar we hebben geen oog voor elkaar. Maar ik geloof dat kleine gemeenschappen er zijn om elkaar in de gaten te houden in de positieve zin van het woord. En dat wij met jou meestrijden, begrijp je? Dus je hebt het woord van God, dat is levend en krachtig. We kunnen voor elkaar bidden. Maar je kan ook zeggen van Jan, jij moet bevraag me erop. Bevraag me erop. Want de volgende keer weet jij, dan gaat Jan aan jou vragen. Hé hey, Jan. Jan en Jan. Ja. Hoe is het met jou?
Ja, ik begreep dat twee grote zoeken met hebben. Jan en Aldo.
Oh, zijn er nog twee? Maar roken.
Ja, stop met roken.
Maar je kan natuurlijk heel erg inzoomen op roken, maar het gaat natuurlijk even over een praktisch iets. Ja. Maar je kan het op tal van dingen toepassen. Maar je moet soms even één ding concreet noemen. Want anders zeggen ze, oh, dat is. Dat is de jongen waarvan je niet mag roken. Hè? Dat begrijp je, daar heb je het altijd over. Daar gaat het mij niet om. Het gaat erom, wat is in ons leven aanwezig wat ons verhindert om volledig vervuld van de Heilige Geest te leven? En dat kan roken zijn.
Zijn er nog meer?
Ja, je zegt het zoals Jacques van wat roken. Ik was een keer van Mannendag en we hebben een Amoneel sprak over roken en dat het allemaal niet goed was. En je mag niet meer binnen roken, dus we doen allemaal buiten. En mijn Amoneel rook ik in flesje neus samen. Dus jongens, je redt uit, ik kan Amoneel aan me. Dat buiten stond ze wel te roken.
Ja.
Ja, nou, ik had bijna iedereen druk in de muid. Ja. Ja. Ja, dan zei je ook dat niet voor mij te doen.
Ja, precies.
Ja,
dat wil dan. Kijk, en dat is ook bijvoorbeeld, hè. Laat ik uit mijn eigen leven. Ik heb helemaal in de voetballerij vastgezeten. Dat was voor mij een afgod, nummer 1. Ik trainde op maandag, woensdag en op vrijdag. Ik speel op zaterdag wedstrijden. En zondag was ik bezig met allemaal wat er gebeurde. Ik ben ook met getraind op de voetballer. Heb ik iets tegen voetballen? Nee, helemaal niet. Ik kan er nu, na 16 jaar, weer op een relaxte manier van genieten. En ik kan het spelletje bedrijf in de goede zin van het woord. Maar op dat moment stond het op 1. En toen vroeg de Heer aan mij: Oké, wil jij geestvervuld leven? Nou, dan moet alles weg wat die volle vervulling met de geest verhindert. Nou, ik had vrienden die bleven wel op die manier voetballen en ik heb alles opgelegd. Ik moest ermee stoppen, want voor mij was het. En nu kan ik er weer in de ontspannenheid. Dus er zijn ook dingen in het leven die. Kijk, mijn vrouw Annette, die kan het bal raken. Die heeft ook nooit wat met popmuziek gehad of zo. Ja. Als ik Radio Modern binnenloop, of weet je die zaken, en ik zie al die beelden voor die muziek, hoor ik allerlei deuntjes gewoon. Dat is mijn verleden. Alles komt boven. En zij loopt daar rond en ze voelt niks. Maar zij kent van jongs af aan de Heer al. Altijd dienend aanwezig geweest. Nooit gekke dingen. Dat durf ik echt te zeggen van haar. En in het begin was ze heel jaloers op mij, want ik had een omslag. Dat is heel de regio. En we hadden iemand dan. Behalve de Heer. En maar begrijp je maar, zij vond dat ik een geweldig getuigenis had. Maar later heb ik veel meer last van dingen van het oude leven. Bij haar heeft de Satan niks om terug te brengen. Maar heb ik bedoeld nu. En bij mij heeft hij heel veel om in herinnering te brengen. En dan moet ik voor waken dat oude patronen niet in binnenkomen. Wat ik vanavond gedeeld heb. Dus het is, ja, ik ben continu alert. En dat leidt niet tot een gespannen leven, geloof me. Maar als je gaat fietsen, denk je er ook niet aan. Dan gaan we weer schaatsen met z'n allen. Je doet die dingen aan en je gaat schaatsen. Ik wel. Dus het moet de stijl van leven worden om gewoon fris te blijven en rein te blijven en schoon te blijven. Dus het is niet zo van, in een dag zeg, is vervuld met iemand staat op de weg. Nee, maar begrijp je? Sommige mensen kijken zo naar mij. Maar het is een stijl van leven geworden. Je voelt aan getuigenis van Gods geest met jouw geest, als de dingen niet in orde zijn, begrijp je? Een stijl van leven worden. Dus ik leef heel ontspannen, ik geniet van het leven, maar ik wil wel zo'n schip houden. Ja, dat kost geen moeite, alleen het is een proces om afgestemd te raken. En in het begin van je geloofsleven moet je soms een grote hobbels nemen, en later moet je juist weer alert worden van, dat praten over een ander, het komt zo wel weer binnen, joh. Dat aflet je allemaal, dat wil je mee, weet je wel? Dus dan gaat het soms geleidelijk. En daarom is vanavond een boodschap, vooral het laatste woord, om elkaar fris en toegewijd te houden. Niet om een zweep over jullie te leggen, maar elkaar te helpen van, laten we een schone kanaal opblijven, maar dan weer van werken.
Goed, even
in. Ja, dat is niet zo, ik denk dat het heel goed is om dan bij jezelf te weten of je fouten kan maken. Dan ben je ook weer gewoon welkom. Dus niet als je een fout krijgt, zo deze jou niet van wordt en dan wil je me afsluiten.
Kijk, als ik mijn vrouw bedroef, dan wil niet zeggen dat ze gaat scheiden. Ik voel nu, ik ben niet echt heel erg verliefd of zo op het moment. Dat er allerlei hele bijzondere gevoelens door me heen gaan, maar ik weet wel dat ik getrouwd ben. Dus er zijn van die dingen die in een relatie wel kunnen gebeuren, die wel een relatie kunnen deuken. Maar dat wil niet zeggen van, sommige mensen zeggen dan de conclusie, het is helemaal niks met me. Nee, ik ga van oude naar mijn vrouw toe en hoe lang ik ben, ik ga door de knieën worden. Ik vind het fout geworden. En de zegen is dat het dan altijd goed is. En ik kan je vertellen dat dat ook meermaal in mijn leven gebeurd is. Zij is heel zacht aardig. En ik denk dat ik een heel sterk karakter heb. En heel erg gefocust. En als ik ergens voor ga, dan moet alles meewerken onder andere. En daar moet je ook in leren. Dus ik ben meer naar haar toe gedaan dan zij naar mij. Maar het bijzonder is, dat is het ook weer goed, weet je wel. En alleen je moet zorgen. En zeker mannen vinden dat moeilijk. Die denken, nou weet je wat, zij komen eigenlijk het beste, ik ga het alles uit. En dat geeft helemaal geen vreugde in je hart, echt niet. Dus je moet gewoon de keuze maken, ik wil gaan slapen, het moet goed zijn. En dan zie je dat de vrede en de rust in je hart weer terug is. Petrus zegt ook, dat als er iets in zo'n relatie is, dat je geen vrijmoedigheid hebt in het bidden. Dat is ook een kenmerk, dat er iets niet goed zit. Zomaar een voorbeeld, maar zo werkt dus mijn leven. Dus wat ik vanavond zeg, gedeeld heb, die vier werkwoorden, dat is echt een werkelijkheid. Dit is niet een mooie theorie van, nou ja, 4 keer 25%, zit je 75 of 25. Dit is werkelijkheid, hè. Dus zo functioneert mijn leven. En dan mogen we elkaar in helpen om dat elkaar aan te leren.
Mooi. Dan hou ik hier bij, of zijn er hier nog...
Mag ik nog jullie tenslotte
ja.
Even meenemen naar Efeze 5. Heel kort. Want nu denken heel veel mensen, en dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Efeze 5, vers 19 tot 21. Ik merk vandaag dat er heel veel verwarring is over de Heilige Geest en zijn werk. En mensen denken, als je geestvervuld leeft, dan heb je allerlei ervaringen die voor een enkeling zijn weggelegd. Dus sommige mensen strekken zich ook uit naar hele aparte toestanden. En naar hele aparte kenmerken als zijnde het kenmerk van geestvervuld leven. Maar dan moet je eens in de Bijbel lezen wat de Bijbel zegt. En wat vanavond voor jou mijn toetsen is. Wanneer ben je nou geestvervuld? Nou, dat zijn kenmerken die had je niet gedacht. Lees maar mee, Efeze 5, vers 19. Daar staat, na die tekst die we genoemd hebben, hè, over geestvervuld leven, 5 vers 18, dan gaan we naar 5 vers 19. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Weet je wat het eerste kenmerk van geestvervuld leven is? Blijdschap. Echt. Dus net als een dominee, wij zien langere gezichten dan in de kerk. Ja, dat is geen compliment. En de blijdschap in de Bijbel is niet zozeer een tandpasta glimlach. Van ik lach al, maar ben niet blij. Maar een christen heeft ten alle tijden reden om blij te zijn. En waarom is dat? Omdat de blijdschap van een christen niet afhangt, en dat zeg ik voorzichtig, maar het is toch waar, van omstandigheden. En van personen in mijn omgeving. Ik heb wat moeilijke personen op dit in mijn omgeving. Maar daardoor wordt mijn blijdschap niet bepaald. Het kan wel eens een beetje gedrukt worden. Maar ik heb een reden tot blijdschap. Omdat ik roem in mijn Heer en Heiland. En ik weet het beste komt nog. Het is tijd en verblijf hier. Nou, zo leef ik vaak. En daardoor hou ik het vol. Dus ik heb altijd reden tot blijdschap. En blijdschap is een aspect van de vrucht van de geest. En betekent dus als er blijdschap in mijn leven is... Ik geest vervullen. Dat is een simpel kenmerk, hè? Maar ik wou dat er wat meer blije christenen waren. Echt, ik meen het echt. Maar daar gaat iets van uit. Dat mensen zeggen, hoe kan het dat jij ooit nog een glimlach op je gezicht hebt? Te midden van jouw omstandigheden. Nou, ik zal het je uitleggen gaan zitten. Die blijdschap heeft inderdaad niet met omstandigheden te maken. Want als ik daarvan afhangt, heeft het ook niet met personen in mijn leven te maken. Ja, met één. Nou, als eerste. Tweede, vers 20. En dank altijd voor, wat hadden we jullie? Alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dankbaar. Simpel kenmerk, hè? Maar weet je hoe een zegen het is om met dankbare mensen te leven? Ik kom zoveel mensen weer altijd klagen. Die zijn altijd aan het mopperen, altijd. Altijd. Als je tegenkomt. Het glas is altijd
half vol of half leeg of alle half. Dus altijd moeilijk kijken, mopperen, klagen. En soms hebben ze maar reden, maar altijd. Maar wat gaat er dan van je uit? Want die dankbaarheid, die heeft ook een grond, die heeft ook een reden. Het feit dat ik dankbaar in mijn leven ben, is dat, luister goed, schrik niet, alles wat ik in mijn leven krijg, is meer dan ik verdiende. En als we dat beleiden met elkaar, ik woon hier in een villa, ik zou dit zeggen, ik ben een kale pip en daar wil niet van stukken. Dat ben ik echt. Kijk, ik kan de wens hebben om in een vrijstaande woning te wonen. Ik leef van gift, dat gaat niet gebeuren, echt niet. Dus ik kan er wel helemaal mee bezig zijn. Ik wilde en gefrustreerd dat mijn broeder wel woont. Nou, ik heb de ellende. Maar ik mag dankbaar zijn. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik zit warm. Wees ver genoeg met je bescheiden deel, zegt de Bijbel. Dankbaarheid is een kenmerk van een geestvervulde christen. Dankbaarheid. En het is een zegen om met dankbare mensen te leven. Dat moet je echt goed onthouden, dit hoor. Dus blijdschap, dankbaarheid en dan komt het moeilijkste. Dat is ook een gevolg van geestvervulde. Vers 21, daar sluit het mee af. Wees elkaar onderdanig in de vrezen des Heren. Nou, ik zeg het bewust op het laatst, want ik ga er niet meer op in. Maar jij dacht natuurlijk, geestvervuld leven, leg me de handen op, alleen. Geestvervuld leven, ik spreek in tongen, genezingen, bevrijden. Ik heb daar zeker allemaal gedachten over en ik sta daarvoor open. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is voor mij niet het eerste kenmerk van een geestvervuld leven. Echt niet. Dit is het eerste. Blijdschap, dankbaarheid en nederigheid. Van wie heb je dat? Ja, ik ook niet van mezelf. Leer van mij, zegt die man, Heer Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Met wie je omgaat, dan word je dan besmet. Je veel omgaat met Jezus, weet je wat dan snel openbaar komt? Je hoogmoed. Echt, je trots. Ik ging met een man om, hij is ook op de EO geweest, bij een programma. Hij heeft geen armen, misschien heb je wel eens gezien. En hij heeft polio gekregen, want hij kwam uit een gezin waar ze niet ingeënt waren. Dus hij kwam, hij had geen armen, maar hij deed alles met zijn voeten. Hij schaatste, hij had een motorboot, hij deed alles, voetbal, alles. En toen kreeg hij ook een polio. En toen kwam hij in een rolstoel terecht. Dus zijn benen werken niet meer, hij kon alleen nog zitten en armen had niet meer. En dat werd een klant van mij, in de tijd van de Magdalena. Daar kwam hij binnen, kwam met een strak pak binnen. En het eerste wat ik al bij klant deed was, even aan. En daar stond ik. Ja, wat moet jij doen? Dus ik voelde me zo bezwaar, dus ik pakte maar zijn schouder en ik zei, goedemiddag. En toen ging ik een koffie halen en hij kwam met zijn mond en hij nam zelf ook een bakje koffie. En hij zette dat koffie op, of je geloof het niet, ik heb het met eigen ogen gezien, op de rand van de tafel. En hij tikte met zijn kind dat kopje naar beneden en dronk hij daar. En dan zet hij weer terug en dan praat hij weer over zijn huis. Ik zat te kijken, maar ik werd zo beschaamd. En ik was een beetje sprakelijk. Ik kwam op kantoor terug. Ik zei tegen jongens, wat heb ik meegemaakt? En dat was een christen. Hij is nog christen toegewijd. Ik zei, nou wij zijn toch een stelletje ondankbare mensen, echt. En als je niet geloof, dan moet je middag bij hem gaan zitten. Okay. En uiteindelijk heb ik hem later geestelijk ook beter werken. En hij is uiteindelijk getrouwd, kinderen gekregen, de oudste geworden. Maar daar zag ik zo aan, hij was tevreden. Dankbaar. En ik had armen en ik was ondankbaar. Ik had benen die functioneerden en ik had veel ondankbaarheid. Ik had toen de tijd een vrouw en kinderen en zijn toekomst was nog niet helemaal duidelijk. En ik was vaak ontevreden. Weet je, als je met nederige, ootmoedige mensen omgaat, dan komt dat vanzelf in jou openbaar. En als je veel met Jezus omgaat, dan zou je zien dat de vrucht van nederigheid in jou gaat groeien. Dat is geestvervuld leven. Blijdschap, dankbaarheid, nederigheid. Nou, wat heeft de Betuwe nodig? Veel blije christenen. Prijs de Heer met blijde hand. Maar ook veel dankbare christenen. Niet altijd mopperen en dat heb ik niet en dat ook. Ik heb in Christus alles. En naar de aardse ben ik misschien harder, dat klopt. Maar mijn huis kost best wel. Ja? Nederigheid. En nederigheid. Niet altijd.
geestvervuld leven. Tekenen we ervoor met elkaar?
Yes. De Heer wil in ons uitbrengen.
Dank jullie wel.